Welkom bij The Next Move. The Next Move helpt je een weg banen door de complexiteit en het meningenoerwoud rond de grote onderwerpen. Denk aan klimaat, economie, politiek, digitalisering, gezondheid, etc. Met één en soms twee gasten pel ik elke aflevering één van deze thema's tot de kern af. Met een optimistische toon. Altijd door de bril van transformatie en leiderschap.
Jochem Mierau, welkom bij The Next Move.
Dankjewel.
We doen het even op afstand deze keer, want jij zit in Groningen.
Ik zit in Roden zelfs.
Oh, en dat is?
Het Zon over Grote Rode, dat is in Drenthe. Dat is waar het Lifelines Service Bureau is, waar dus ook de administratie, directie, management, maar ook ons lab, data management, is allemaal hier.
Ah, helemaal goed, helemaal goed. En daar schijnt de zon, begrijp ik. Nou, dan heb je het goed gedaan. Ja. Beter dan hier. Ja, precies. Ik zie inderdaad de zonnestralen mooi bij je binnenkomen.
Ja, dus ik kan hier mooi naar de zon kijken, hoe die zo langzamerhand er namiddag naartoe gaat.
Ja, heel mooi, heel mooi. Dus we doen het even op afstand deze, maar dat mag de pret zeker niet drukken. Leuk dat je er bent. Je bent hoogleraar gezondheidseconomie, als ik het zo goed zeg. Ja. Economie in de volksgezondheid heet dat geloof ik officieel, hè?
Ja, heel goed.
Aan de Rijksuniversiteit Groningen. En daarnaast ben je noemde Lifelines al even, daar ben je directeur van. Vertel even kort, bij het hoogleraarschap, daar kunnen we wel iets bij voorstellen. Wat doet Lifelines precies?
Lifelines is de grootste longitudinale biobank van de wereld. Ja. Wat wij doen is wij volgen 10% van de Noord-Nederlandse bevolking. En dat is ongeveer 167.000 mensen. En wat wij doen sinds 2006-2007 is dat de mensen komen één keer in de 5 jaar langs. En dan wordt er bloed afgenomen, urine afgenomen. Er wordt een hartfilmpje gemaakt, longfunctietest, bloeddruk. Nou, dat is maar een hele gezondheidscheck. En mensen vullen ook vragenlijsten in over hun gezondheid, maar ook hun sociale welbevinden, hun familiesituatie, hoe ze zich voelen. En dat doen we dus nu al bijna 20 jaar. En wat we daarmee creëren is een soort doorlopende visie van de gezondheid van mensen. Dus wat we vaak zien is dat dataverzamelingen over gezondheid, die gaan eigenlijk over ziekte. En wat wij doen, wij meten de gezondheid van mensen gewoon zoals ze zijn in hun normale omgeving. Het is ook niet dat mensen een bepaalde aandoening hebben en daarom Lifelines deelnemer zijn, maar gewoon een steekproef van de bevolking. En dat geeft ons een heel mooi beeld over hoe gezond mensen zijn, ook als ze niet in de aanraking zijn met de zorg. Maar niet alleen maar dingen die ze zelf in een vragenlijst invullen, dat doen we ook. Maar juist ook echt op dat, laten we zeggen, moleculaire niveau, dat je echt in het bloed kunt kijken van mensen hoe het met ze gaat. En daar wordt heel veel onderzoek mee gedaan, overal in de wereld. Juist omdat we dus die herhaalde metingen hebben. Dus je kunt nu gewoon uit bloedsamples van mensen kijken hoe zich hun gezondheid heeft ontwikkeld de laatste 20 jaar. Hoe dat samenhangt met de omgeving waar ze in zitten, wat hun sociaal-economische positie daar voor rol in speelt. Dus een hele mooie grote schatkist aan data die ongeëvenaard is in de wereld.
En het wordt internationaal gebruikt. Hoe representatief zijn die Noord-Nederlandse data dan voor Mexico, bij wijze van spreken?
Ja, dat is altijd een goede vraag. Het is afhankelijk van het onderzoek wat je doet, is natuurlijk representativiteit of ten opzichte van de algemene bevolking of andere bevolking van belang. Omdat we dus alle persoonsgegevens hebben van de mensen, weet je precies over welke groep je een uitspraak doet. Waardoor je dus of met bepaalde statistische technieken het kunt matchen op de vraag waar je mee bezig bent. En wat natuurlijk ook heel interessant is dat dus Noord-Nederland is in haar samenstelling, als je ernaar kijkt, met een aantal wat grotere, middengrote steden en voor de rest een redelijk landelijk gebied, lijkt het heel erg op de rest van Europa. Waar ook de dominante samenstelling is misschien een wat middengrote stad en dan wat meer ruraal gebied daaromheen. Dat is Frankrijk voor een groot deel, Duitsland voor een groot deel.
Ja, precies.
Denemarken zonder Kopenhagen is een groot Noord-Nederland. Dus we passen denk ik mooi in die Europese context. En dat geeft ons dan veel te doen. En omdat wij dus heel diep mensen in kunnen kijken, kunnen wij allerlei samenhangen ook blootleggen die in andere dataverzamelingen onmogelijk zouden zijn. Dus ik denk dat we daar heel veel ruimte hebben om het echt te hebben over gezondheid.
Heel interessant. En hoe gezond zijn we in Noord-Nederland?
Nou, ik denk Noord-Nederland heeft wel zijn uitdagingen. En Lifelines hebben natuurlijk geen data van de rest van Nederland. Maar als we kijken naar RIVM-gegevens, zien we dat Noord-Nederland op bepaalde fronten net wat minder gezond is dan de rest van Nederland. En het geeft ons juist met Lifelines, kunnen we daar heel diep induiken en begrijpen waar dat vandaan komt, waar dat mee samenhangt. Ook waar het niet mee samenhangt. Dus ik denk dat we een heel mooi beeld hebben. Wat ik zei, echt over hoe de gezondheid is van mensen die helemaal niet per se in aanraking zijn met de zorg. Dus we krijgen echt een beeld van gezondheid. Terwijl als je gegevens bijvoorbeeld van Vectus of iets dergelijks neemt, wat de declaratiegegevens samenbrengt, dat zijn allemaal gegevens die uit een ziekteproces komen. Of als we registers van ziektes, zijn allemaal ziektegegevens. En ik denk wat ons echt uniek maakt en heel aanvullend aan alle andere data, is dat wij het echt hebben over gezondheid. Dus gewoon, wat is eigenlijk de bloeddruk van iemand die nooit naar de huisarts moet gaan om zijn bloeddruk te laten meten? Ja, dat weten wij. Hoe ziet eigenlijk de bloedsamenstelling uit van iemand die niet naar het huisartsenlab moest om zijn bloed te laten testen omdat hij zich niet lekker voelde? Dat soort gegevens hebben wij allemaal, waardoor wij denk ik altijd heel mooi in beeld kunnen geven, wat is eigenlijk gezondheid? En dat is denk ik ook wel, nou, wat het voor mij interessant maakt om hier, wetenschappelijk directeur te mogen zijn.
Ja, mooi inderdaad. Ja, inderdaad. Nou, je zegt, je staat eigenlijk niet zo weer stil, maar veel van de data hebben natuurlijk al te maken met mensen die al ziek zijn inderdaad. Dus dat is...
Het grootste deel is... van de zogenaamde gezondheidsdata die we in Nederland gebruiken, zijn eigenlijk, laten we zeggen, reststromen van het declaratieproces.
Ja.
En dat noemen we dan gezondheidsdata, maar als je erover nadenkt, hoe komt eigenlijk een datapunt tot stand? Dan is iemand die wordt 's ochtends wakker, die voelt zich niet zo lekker, die belt met de huisarts. De huisarts zegt van, nou, kom maar langs. Nou, we weten al dat de huisarts vaak zegt van, blijf maar thuis, maar kom maar langs. Dan ben je daar, oké. Nou, we gaan nu doorsturen naar het lab om daar eens wat metingen te doen. Daar zitten heel veel stappen tussen. Dus die gegevens die je eruit krijgen, die zijn natuurlijk heel waardevol. Maar waarom wordt dat datapunt ook weer vastgelegd? Omdat er handelingen zijn die gedeclareerd moeten worden.
Ja.
En ondertussen wordt natuurlijk ook data verzameld over wat was nou eigenlijk in die bloedplaatjes. Wat had iemand? Wat kan er gedeclareerd worden? Maar we moeten er heel bewust van zijn dat dat eigenlijk geen uitspraak doet over gezondheid. Want diegene die 's ochtends wakker werd, zich net zo voelde, maar op thuisarts heeft gekeken, wat is er met mij aan de hand? En dacht van, nou, ik bel die huisarts niet eens. Die data is er niet. Degene die wakker werd en zich kiplekker voelde, die data hebben we ook niet. Degene waarvan de huisarts zei van, nou, kijk het maar even aan. En dan zien we wel, die data hebben we ook niet. Dus we hebben een heel klein stukje data hebben we eigenlijk maar.
En daar wordt wel veel beleid op gebaseerd, bij wijze van spreken.
Ja, en in Lifelines hebben we juist al die andere data ook. Dus dat is denk ik heel mooi complementair.
Dus sluit dit ook aan bij, want ik heb uiteraard aardig wat artikelen van je gelezen. Hè? Je komt nog wel eens in de media, dus dat is heel mooi. Want je spreekt je ook uit over belangrijke thema's. Je bent een enorme voorstander en daar gaat de gezondheidszorg, althans zou daar volgens mij ook steeds meer heen moeten gaan, is het beleid. Jij bent erg voorstander van preventie, hè? Meer focus op preventie. Helpen, het is misschien een beetje een open deur, maar helpen die data van Lifelines daar ook bij? Sluiten die daarop aan? Juist omdat je dus niet zieke mensen meet, maar ook de mensen die gewoon gezond zijn.
Ja, absoluut. Kijk, als we echt ons willen richten op gezondheid, dan zullen we ook gezondheid moeten meten. En dat ook als uitgangspunt moeten nemen. Dus ik denk dat juist in die transitie dat we, we zeggen wel als we willen van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Nou, ziekte en zorg meten we heel goed. En gezondheid en gedrag eigenlijk veel minder goed. Dus als we echt die transitie willen maken, dan zullen we dus ook duurzaam echt gezondheid en gedrag moeten gaan meten. En dat doen we nu steeds meer. Maar de mate van financiering die er eigenlijk is om ziekte en zorg te meten, is vele malen groter dan de financiering die er is om gezondheid en gedrag te meten. Omdat aan die ziekte en zorg, dat moet gedeclareerd worden, het moet verantwoord worden. Dus dan gaan we best wel secuur meten we wat daar gebeurt. En als we daar dan gezondheid
een financieel systeem omheen natuurlijk.
Daar zit een heel financieel, er zit een gigantisch belang bij. En dan kunnen we natuurlijk die reststroom van data die eruit komt, die kunnen we heel goed gebruiken. Maar we moeten dat niet verwarren met gezondheid. En om gezondheid te meten moet je eigenlijk net wat meer moeite doen. En we zien dat daar ook de financieringstromen veel bescheidener zijn. Ja, we zijn natuurlijk altijd heel dankbaar voor de financiering die we krijgen van de kennisinstellingen. Het is hier Ruggen UMCG en van het ministerie van Volksgezondheid. Maar als we nog een stap verder zouden willen gaan, hè, dus echt nog wat dieper meten, nog wat meer mensen willen meten, ja, dan is er ook gewoon een financieringsvraag om dat mogelijk te maken. Terwijl je juist dat soort middelen kunt inzetten, dat je echt een beeld krijgt van gezondheid, hoe dat samenhangt met omgevingsfactoren. Hè, het is onderzoek met Lifelines over de samenhang tussen aanwezigheid van een snackbar en overgewicht, maar ook wat doet nou suikerhoudende drank consumeren met je gezondheid. Allemaal dat soort vraagstukken die maatschappelijk heel relevant zijn, die moet je wel met elkaar ook die infrastructuur, die nutsvoorziening die het mogelijk maakt om dat soort uitspraken te doen, daar moet je blijvend in investeren. Dat zou altijd wel wat ruimer kunnen dan wat er nu gebeurt. En daar hebben we natuurlijk ook veel gesprekken over. Ik zie daar ook in het kader van het ISA-gala, dat soort dingen, veel kansen dat we die focus brengen. En niet alleen maar bij Lifelines, ook op andere plekken. Dat we echt naar een systeem gaan dat we gezondheid gaan meten. En dat we daarop gaan sturen en niet gaan sturen op ziekte. Dus in die zin hangen die dingen heel, heel nauw met elkaar samen.
Want er zijn landen, ik geloof ook onder andere in Singapore bijvoorbeeld, en zo zijn er wel meer. Daar worden gewoon standaard jaarlijks gezondheidstesten gedaan bij, ik geloof vanaf je, afhankelijk van wat ze willen meten, maar vanaf je 50ste volgens mij sowieso standaard voor iedereen. Ja. Voor zaken als borstkanker bijvoorbeeld, ook veel eerder dan in Nederland al. Hè? Zijn dat ook zaken waar jij voor pleit? Dat we veel eerder continu moeten gaan meten vanaf bepaalde leeftijden?
Nou, ik denk, er zit altijd wel een fijne lijn tussen zeg maar, bevolkingsonderzoek en het hebben van zeg maar, biobanken en cohorten. Ja. Ik denk dat het verstandig is om periodiek de gezondheid van de samenleving te meten. Maar om elk jaar iedereen, door te meten. Je moet wel iets met de informatie kunnen. Dus wat we bij Lifelines ook zeggen, dus wij geven natuurlijk de gegevens terug aan de deelnemers. Maar we proberen ons ook bewust van te zijn dat er ook handelingsperspectief uit ontstaat.
Ja, goed punt. Ja.
En dat blijft wel een uitdaging. Dat is belangrijk. Dus op de hele bevolking weet ik niet. Ik denk dat, zoals Lifelines, wat wij doen, ongeveer 10% van de bevolking, dat geeft je een goed genoeg steekproef om echt beleid op te kunnen voeren en goed onderzoek te doen. 100% van de bevolking is over na te denken. Maar je zou misschien daar ook wat. Je zou misschien een model kunnen hebben dat je bij 10%, als we dat bij Lifelines doen, echt heel diep in de diepte gaat. Maar dat we veel meer ook gebruik maken van gegevens die we sowieso wel aan het opwekken zijn. Hè? Dus beweeggedrag. Dat wordt getrackt gewoon met onze smartphone waar we mee rondlopen. Daar kunnen we best wel een beeld van krijgen hoeveel mensen bewegen. Nou, als je nog een paar parameters erbij, bijvoorbeeld gewicht, bloeddruk, dat soort dingen. Dat is denk ik wel verstandig om dat op eens wat beter inzicht in te krijgen.
Ja. Ik las ook dat jij zei dat, je had ergens gezegd, dat de rijkste Nederlanders leven maar liefst 25 jaar langer in goede gezondheid dan de armste Nederlanders.
Klopt.
Is dat inderdaad een, en dat wordt natuurlijk vaker gezegd, hè? Je inkomen of in ieder geval je sociale status, als we het zo mogen zeggen, dat heeft een enorme impact op je gezondheid.
Ja.
Is het inderdaad zo'n groot, dat vind ik echt een enorm verschil, ja.
Ja, het zijn niet mijn cijfers, hè? Het komt van het CBS.
Nee, snap. Ja.
Dus CBS, ja. Er is een enorm verschil en ik twijfel niet aan de cijfers die het CBS daar produceert, dus ik denk dat het goede cijfers zijn.
Ja.
En dat zijn echt enorme verschillen. Als je naar overgewicht kijkt, zie je soortgelijke verschillen. En dat is denk ik wel even interessant om wat dieper bij stil te staan. Juist bij die relatie ook tussen je sociaal-economische omstandigheden en je gezondheid.
Ja.
Ik denk wat belangrijk is je sociaal-economische status is een belangrijke bepalende factor voor gezondheid. Maar wat Michael Marmot, Engelse epidemioloog, mooi zegt. Die zegt, poverty is not destiny.
Mm-hmm. Ja.
Dus als we kijken naar bijvoorbeeld cijfers van overgewicht. Zien we dat hoogopgeleide in Nederland heeft 44% overgewicht. Mensen met een lage opleiding 60%. Dus dat is, laten we zeggen, ongeveer bijna 50% meer.
Ja.
En daar zit dus een component in die gedreven wordt door bestaansonzekerheid. En ik denk belangrijk is dat bestaansonzekerheid is een belangrijke drijvende veer van ongezondheid. Maar tegelijkertijd heeft dus ook 40% van de laag opgeleide mensen geen overgewicht.
Ja.
En dat is wel even goed om over na te denken.
Het is geen garantie voor overgewicht.
Nee. En 44% van de hoog opgeleide heeft het wel.
Ja.
Dus zeg maar, sociaal-economische achterstand heeft wel degelijk een impact op je gezondheid. Maar het is niet de enige impact. En waarom dat belangrijk is om over na te denken, is enerzijds moeten we ook ervoor waken dat we dus mensen niet gaan stigmatiseren. Laag opleiding, dus je rookt, dus je hebt overgewicht, al die dingen. Alleen omdat het meer voorkomt in die groep dan in de andere groep. Want die groep van 40% van de mensen met een lage opleiding die geen overgewicht heeft, dat is een veel interessantere groep, hè?
Ja.
Dus blijkbaar zit je in een sociaal-economische achterstand, want laag opleidingsniveau en bestaanszekerheid hangen vaak met elkaar samen, helaas. Maar toch heb je niet de gevolgen daarvan. Wat is daar eigenlijk aan de hand?
Ja. Weten we dat? Hebben we daar een beetje zicht op? Of,
Kijken we te weinig naar, vind ik. Ja, dus één ding waar ik mij steeds meer op aan het richten ben, zijn de zeg maar, verschillen in gezondheidsuitkomsten binnen sociaal-economische groepen.
Ja.
Want ook die 44% van de hoger opgeleide die wel overgewicht hebben, zijn ook weer interessant. Want we hebben allemaal theorieën over hoe zo een laag opleidingsniveau, armoede en weet ik het allemaal, heel bepalend is voor overgewicht.
Mm-hmm.
Maar ja, waarom heeft dan 44% van mensen die helemaal niet in de situatie zijn ook overgewicht?
Maar goed, die zitten waarschijnlijk, is dan het stigma te veel op kantoor en die zit alleen maar aan de rode wijn.
Het kan. Maar dat betekent dus ook dat als we iets aan gezondheidsachterstanden willen doen, betekent dat je dat over het hele sociaal-economische spectrum heen moet doen.
Ja.
Want als we het gewoon afzetten bijvoorbeeld tegen de doelen in het preventieakkoord, daar is de doel dat 38% van de bevolking maximaal overgewicht zou moeten hebben. Dat betekent dus dat ook de hoogopgeleide zitten daar 6% punten boven. Dat is best veel op 38%. Inderdaad, mensen met een lage opleiding nog veel meer, maar we moeten ook niet in de val trappen dat we zeggen van nou, die gezondheidsachterstanden, dat is alleen maar bestaanszekerheid. Je lost die bestaanszekerheid op en je bent klaar. Dat is te kortzichtig. Dus we moeten kijken dat inderdaad in alle groepen dat voorkomt. Dus ook niet stigmatiseren, maar ook niet mensen met overgewicht stigmatiseren. Dus we moeten daar veel meer nuancering in aanbrengen. En tuurlijk, hè, ik produceer ook wel eens van die cijfers. Dus die gezondheidsverschillen zijn schandalig. Het is allemaal veel te groot. En dat maakt ook wel voor mooie headlines.
Ja.
Maar daaronder is dat genuanceerde verhaal echt wel belangrijk. Dat gezondheidsachterstand komt in elke sociaal-economische klasse voor. Meer in de lage sociaal-economische klasse, maar ook in de andere. En laten we nou juist leren, niet van de vergelijking arm en rijk. Want dan wordt het een beetje, even plat gezegd, de soort kapitalistische natte droom. Als we allemaal maar rijk zijn, dan zijn we ook gezond.
Zijn we
is gewoon niet zo.
Is niet zo en zal ook nooit zo zijn waarschijnlijk.
Juist. Ja, maar ongeacht de sociaal-economische positie die je hebt, zijn er mensen die gezond zijn en ongezond zijn. Wat kunnen we nou daarin vergelijken? Wat kunnen we leren? Nou, terecht dat jij even zegt van, en wat leren we dan? Nou, we zijn net een studie aan het afronden met Europese data.
Mm-hmm.
En daar zien we dat eenzaamheid een hele belangrijke rol speelt.
Ja.
Dat je ziet als iemand laag opgeleid is en niet eenzaam is, die bijna hetzelfde sociaal-economische profiel heeft als iemand die vele malen rijker is, maar wel eenzaam is.
Ja.
En vind ik een hele interessante uitkomst. Had ik eerlijk gezegd niet verwacht toen we daarmee aan de slag gingen. Maar het zegt ons iets over hoe we in de samenleving met elkaar om moeten gaan. In een andere studie die we ook met Lifelines hebben gedaan, zien we bijvoorbeeld een interactie tussen je eigen sociaal-economische kwetsbaarheid en de sociaal-economische kwetsbaarheid van de buurt waar je in zit. En dan zie je als je sociaal-economisch kwetsbaar bent en je bent in een sociaal-economisch kwetsbare buurt, heb je een veel groter risico op dingen dan als je maar één van die twee hebt.
Ja.
Dus ook dat is belangrijk. Hè? Hoe zorgen we er nou voor dat mensen ongeacht hun inkomen in een sociaal-economisch sterke wijk kunnen wonen? wat iets met te maken heeft misschien met hoe je wijken opbouwt. Dus dat je niet soort villa-wijken en vogelaarwijken hebt, maar dat je dat veel meer met elkaar mengt. Dus daar komen allerlei inzichten uit zo langzamerhand waar we van aan het leren zijn. We hebben ook een andere studie gezien. Dat bijvoorbeeld mensen die in een sociaal-economisch zwakke omstandigheden zijn opgegroeid, ongeacht de sociaal-economische positie die ze later in hun leven bereiken, alsnog hinder ondervangen van de sociaal-economische positie die ze hadden toen ze jong waren.
Nou, oké. Ja, interessant.
Dus dat betekent ook iets wat we met jongeren doen, wat we met kinderen doen. Dus ik denk dat door juist te kijken naar die verschillen binnen die groepen, we veel genuanceerder beleid kunnen gaan voeren. En dat is ook wel iets waar ik me meer voor wil in gaan zetten, is van wat leren we nou in die kleinere vergelijking? En nou, weet je, daar is Lifelines ook weer een groot voordeel in, omdat je zo'n grote groep hebt, dat je niet alleen maar valide uitspraken kunt doen over verschillen tussen groepen, maar dat je die groepen ook weer kunt slicen en dicen en nog steeds groot genoeg groepen overhoudt om valide uitspraken over te doen.
Ja, heel, heel waardevol. En die nuance, daar houden we natuurlijk van. Daarom doen we onder andere deze podcast. Want het wordt natuurlijk op veel te makkelijk geroepen. En ook door wel eens door mezelf, hoor. Ik heb ook wel eens makkelijk geroepen van, nou, volgens mij, zoals ik het begreep, ik ben een specialist niet, maar heeft dat vooral met je sociale status, et cetera, te maken. Maar dat ligt veel genuanceerder, wat me ook eigenlijk helemaal niet verrast. Maar wat jij ook roept, of zegt, en daar heb je al een paar keer hard voor gemaakt, en we hebben natuurlijk volgende week de verkiezingen. Je vindt ook dat er gezondheid doelen opgenomen moeten worden in het regeerakkoord, hè?
Ja.
Kun je daar iets mee over vertellen?
Ja, absoluut.
Hoe zie je dat voor je?
Ja.
In Denemarken doen ze dat, geloof ik, hè, al.
In België zijn ze mee aan de slag.
Oh, sorry, België is dat. België. Sorry. Ja,
België. België zijn ze mee begonnen een paar jaar geleden. Kijk, die gezondheidsachterstanden zitten beleidsmatig al een jaar of 40 op in de beleidsagenda's. Mm-hmm. En we zien daar eigenlijk een soort doorlopende cyclus van constateren hoe grote verschillen zijn, verontwaardiging over de omvang van die verschillen, plechtige beloftes om er wat aan te doen, weinig nakomen van die beloftes, en een paar jaar later constateren we weer dat de verschillen groter zijn, plechtige beloftes, en dan gaan we weer door. En die cyclus van constateren, verontwaardiging, belofte, die blijven we doorlopen. In die 40 jaar hebben we qua gezondheidsbeleid heel veel dingen niet gedaan die we hadden kunnen doen. En wat je ziet is dat inderdaad die gezondheidskloof aan het groeien is. Van begin van de week was er nog in het nieuws, hè, dus dat bewegen minder geworden is, wat van het RIVM. Aantal kinderen met diabetes is aan het stijgen.
Ja.
En dat begint echt wel ingewikkelde vormen aan te nemen. Dus ik denk, we moeten wat meer, de vrijblijvendheid moet eraf bij het preventiebeleid. En dat betekent dus dat we ook voor de uitkomsten van het beleid, dus niet welke maatregelen we aan het nemen zijn, maar de uitkomsten van het beleid, daar moeten we echt op gaan sturen. En daar moeten we ook als samenleving van kunnen verwachten dat bewindspersonen daar verantwoording over afleggen. Net als wat we met klimaatdoelen doen, net als wat we met begrotingsdoelen doen, zullen we dat in mijn ogen ook met gezondheidsdoelen moeten doen. Omdat ik anders bang ben dat we de maatregelen die politiek ingewikkeld zijn, uit de weg blijven lopen. Omdat er uiteindelijk niet de stok achter de deur is om te zeggen, oké, en nu gaan we het ook doen.
Maar hoe ga je dat handhaven? Of hoe ga je dat laten uitvoeren?
Nou, ik denk dat het begint ermee dat je de doelen stelt. Dus wat mij betreft gaat het over doelen die we eigenlijk al met elkaar hebben vastgelegd. Hè. Dus we hebben al met elkaar gezegd dat we geïnspireerd door de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen willen we in Nederland dat iedereen 5 gezonde levensjaren erbij krijgt en dat de sociaal-economische gezondheidsverschillen met 30% gaan dalen. Dat is het zogenaamde missiegedreven innovatiebeleid. In feite betekent het dat mensen met een hoge opleiding 5 jaar erbij moeten krijgen, mensen met een lage opleiding 10 jaar. Dus dat zijn best wel. In het preventieakkoord hebben we dat een beetje afgepeld. Dan zeggen we 38% overgewicht, minder alcohol, die hele reut. Mm-hmm. Lijken mij allemaal goede doelen, maar het zijn allemaal ambities. Want op het moment dat het doel niet gehaald wordt, gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Nee. Hè, dus maandag staat er in de krant dat we veel minder bewegen dan we hadden afgesproken. Diabetes veel meer toeneemt. Er is geen katshuisberaad. Er is geen staatssecretaris of minister die naar de Kamer geroepen wordt. Er wordt geen pakket afgekondigd. Dus we zien daar een soort vrijblijvendheid.
Ja, precies.
En wat ik zou zien is dat we beginnen met, oké, we hebben ons die doelen gesteld. En dan gaat natuurlijk, die doelen haal je niet door de doelen te stellen. Ik bedoel, hè, als jij en ik onszelf een doel stellen om af te gaan vallen, gaan we dat niet bereiken dat we het doel hebben gesteld. Maar dan gaan we hardlopen, dan gaan we minder biertjes drinken, dan gaan we gezonder eten. Nou, die hele reut. Dus dat komt er achteraan. Dus dat je dan het beleid gaat voeren om daar te komen. Nou, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft zogenaamde best buys. Daarvan zeggen ze dat zijn maatregelen, soort no-brainers. Dat zijn maatregelen, moet je gewoon nemen, weten we van dat die goed zijn voor de gezondheid. Dat is bijvoorbeeld een suikertax. Dat is bijvoorbeeld minimum unit pricing op alcohol. En zo zijn er nog een hele rits maatregelen. Dus dat zou de eerste vraag moeten zijn. Nou, we hebben ons als doel gesteld om dit te gaan doen. Nou, dan moeten we toch in ieder geval de maatregelen die bewezen effectief zijn, die gaan we als eerste invoeren. En als je als bewindspersoon zegt van nou, de WHO zegt weliswaar dat die suikertax functioneert. In Engeland hebben we gezien dat daardoor ook de suikerconsumptie teruggelopen is. U kiest ervoor om het niet in te voeren. Waarom niet? U haalt de doelen ook niet. Dus dat we kijken, welke maatregelen zijn er? En misschien hebben we op een gegeven moment alle maatregelen ingevoerd waarvan we weten dat ze effectief zijn, maar hebben het doel niet bereikt. Ja. Nou, dan gaat het ook om het creatieve proces vanuit het RIVM, vanuit de kennisinstellingen, vanuit de mbo's, om maatregelen te bedenken waarmee we die gezondheidsdoelen wel kunnen halen. Heeft te maken met de inrichting van de leefomgeving, heeft te maken met beschikbaarheid van voedsel in de supermarkt. Dus het gaat ook om het creatieve beleidsproces wat je dan op gang brengt, omdat je met elkaar hebt gezegd, wij hebben die stip op de horizon gezet. Ja. Misschien weten we nog niet helemaal hoe we hem gaan halen. Net als dat Kennedy niet wist hoe we op de maan gingen komen. Maar we committeren ons eraan en dan gaan we het halen ook.
Ja, linksom of rechtsom.
Linksom of rechtsom.
En je kijkt dus verder naar financiële prikkels. Het gaat, wat je net zegt, kan ook in inrichting van de leefomgeving zijn. Of nou ja, de beschikbaarheid van sportscholen, ik noem maar even wat.
Tuurlijk. En ook gewoon bestaanszekerheid, maar ook vraagstukken als... moet er in een school eigenlijk wel in het frisdrankautomaat mogen staan?
Ja.
Ik wil... jij en ik, voor mij, wij drinken de godgansdag water, af en toe een beetje thee of koffie. Ja. Is het nou wel nodig om nog weer een frisdrankautomaat? Ik denk op scholen, ja, waarom zou je dat echt moeten hebben? En zo zijn er nog andere maatregelen dat we die omgeving zo inrichten, dat die tot gezondheid uitdaagt. En als jij vervolgens een blikje cola mee op school naar school wil nemen, niemand houdt je tegen. Ik wil be my guest. Maar de vraag is, moet je dat op school aanbieden? Nou, misschien niet. Moet je hebben dat het gemeentelijk zwembad het moet hebben van de omzet van de frituur om rond te komen? Of zeg je als gemeente, nou, dat is het gemeentelijke zwembad. We willen dat kinderen daar op een gezonde manier sporten. En dat betekent als ze na het sporten wat willen eten, dat we daar een gezond eetaanbod hebben. En dan maken we misschien minder winst op dan op die patatjes. Maar we zorgen er wel voor dat die kinderen de associatie meekrijgen. Ik heb gesport en ik ga nu gezond eten. En dat dat veel meer ingeprent gaat. En als je vervolgens als ouder zegt van nou, maar ik wil dat ze daarna gewoon patatjes gaan eten. Nou, dan neem je lekker je kind mee en dan ga je naar de snackbar toe. Ik bedoel, be my guest.
We zien bij roken inmiddels, althans in mijn beleving, maar misschien tonen de data dat niet aan, dan weet jij dat misschien. Bij roken inderdaad heb ik inmiddels het gevoel dat je echt wel een beetje in het verdom hoekje zit als je dat bij wijze van spreken nog doet. Ik heb bijna, als ik nu iemand zie, kijk, dat je in een vliegtuig niet meer mag roken, dat is geloof ik al 30 jaar, dat zijn we inmiddels gewend. Maar ik heb nu zelfs, als ik op straat als iemand zie roken, nou nu woon ik in het centrum van Amsterdam, dus er lopen nog wel eens mensen te blowen, maar ik heb het dan even over ook, dat is dan nog iets anders, daar verbaas je hier niet over, maar de gewone sigaret. Dat is, vind ik, bijna al een beetje een raar gezicht. Heeft dat inderdaad ook, is dat sterk verminderd?
Ja, roken is echt...
Ik hoef
het
helemaal uitgebreid over... Ja, hè? Ja.
Ja.
Dus daar is het wel effectief geweest.
Ja, tegelijkertijd zie je nu dat de stijging van de daling, zeg maar de snelheid van de daling aan het afnemen is. En bij bepaalde groepen het ook weer lijkt of het een beetje aan het stijgen is. Ja. Dus vape heeft daar een belangrijke rol in gehad, die eigenlijk een soort entry druk naar het roken toe is. Dus je ziet dat je maatregelen moet blijven voeren. Want dat is natuurlijk ook de uitdaging. Hè? En waarom die gezondheidsdoelen, denk ik, in mijn ogen belangrijk zijn. Met hele concrete maatregelen ben je eigenlijk statisch aan het reguleren. Je zegt, we gaan deze regel stellen. Maar die markt is heel dynamisch. Dus in het moment dat je statisch iets dynamisch wil reguleren, wat gebeurt er dan? Dan gaat het de grond langzamerhand omheen bewegen.
Ja,
ja. En die markt die heeft een doelstelling. Dat is voor een gegeven risico het hoogst mogelijke winst uitkeren aan de aandeelhouders. Mm-hmm. En dat is niet ethisch of onethisch, dat is in mijn ogen non-ethisch. Dat is gewoon waar je als bedrijf toe op aard bent in zekere zin.
Ja.
Dus daar moet je ook een dynamisch doel als overheid tegenover zetten. Als samenleving eigenlijk. Dat dit is de gezondheid die we willen bereiken. En het bedrijfsleven kan prima winst maken, gegeven risicoprofiel, zo hoog mogelijk winstuitkering. Maar wel met als randvoorwaarde dat dit de gezondheid is van de samenleving. Ja. En als die gezondheid van de samenleving in geding komt om dat private verdienmodel mogelijk te maken, dan zal dat private verdienmodel zich moeten aanpassen. En dat is iets wat we natuurlijk al honderden jaren doen. Hè? Dus dat is niet iets nieuws. We hebben op een gegeven moment kinderarbeid afgeschaft. Ja. Dat werd moord en brand geschreeuwd door de industrie. Dan hebben we geen mensen meer om allerlei dingen te produceren. We hebben de arbeidstijden ingekort. Moord en brand. We kunnen niet meer produceren. Dus we hebben al jarenlang gaan we dat proces door dat we eigenlijk ter bescherming van de samenleving de ruimte waarbinnen de markt winst kan maken inperken. Waardoor uiteindelijk die markt elke keer gegroeid is. Want afschaffing van kinderarbeid heeft ertoe geleid dat we veel capabelere, sterkere, slimmere mensen op de arbeidsmarkt hebben gekregen. En we konden eigenlijk die transitie maken naar een kenniseconomie. Omdat die kinderen niet allemaal op hun 18e eigenlijk al arbeidsongeschikt waren. Door de verkorting van die arbeidstijden zijn mensen veel minder stress opgeleverd. Hebben een betere balans gekregen. Zijn we ook heel productief. En Nederland heeft per uur dat er gewerkt wordt in Nederland een van de hoogste productiviteiten van de hele wereld. Ja. Terwijl we over jaarbasis relatief weinig werken. Dus al die beperkingen die we hebben opgelegd aan de markt, een groot deel daarvan heeft ertoe geleid dat onze economie alleen maar sterker geworden is.
Ja.
En natuurlijk kun je daarin doorslaan. Moet je ook niet doen. Maar we moeten ons wel beseffen dat onze volksgezondheid is een van onze productiefactoren. En als als we die volksgezondheid gaan uitbuiten, omdat we graag ultrabewerkt voedsel willen verkopen, omdat we graag auto's willen verkopen, omdat we graag willen gokken, dan raken we dus ook een deel van onze productiefactor publieke gezondheid kwijt. En dat schaadt de economie.
Ja, ja. Ja, exact. Eigenlijk een no-brainer. Hè? Als je wij zijn zelf de mensen, dus wij doen het allemaal niet. Ja, natuurlijk ook de machines en AI tegenwoordig, maar wij bedienen het en wij moeten het doen. Ja. Dus als je mentaal en fysiek niet gezond bent, dan functioneer je dus niet optimaal. Dus kun je ook niet optimaal produceren zoals jij het noemt, of wat dan ook.
Ja, en dan heb je dus op de korte termijn, kan het dus heel goed zijn dat het voor individuele bedrijven uit kan om een inbreuk te maken op die volksgezondheid. Maar voor de bedrijven als collectief is dat niet zo. En ik denk dat we daar ook, kijk, waarom hebben we een overheid? Dat is omdat wij als samenleving hebben besloten dat we bepaalde dingen met elkaar willen afspreken en dat we daar een level playing field over willen hebben. Ja. Dus het is ook niet een soort regulering van bovenaf die op ons uit, maar wij als samenleving constateren op een gegeven moment van, hey, zonder regulering gaan wij die volksgezondheid uitbuiten, waardoor we die productiefactor gezondheid kwijtraken. Dus we hebben een stukje regulering nodig, zodat het voor ons allemaal mogelijk is om die volksgezondheid optimaal in te zetten. Nou, dat is eigenlijk iets wat voor ons allemaal goed is. Nou, en er zijn bepaalde bedrijven, die verliezen dan hun verdienmodel. Net als de bedrijven die met de afschaffing van de kinderarbeid hun verdienmodel zijn kwijtgeraakt. En dan komen wel weer nieuwe verdienmodellen. De markt is dynamisch, innovatief. Dus we moeten ook niet kijken naar, wie verliest nu zijn verdienmodel? Nee, welke nieuwe verdienmodellen ontstaan er, waar die creatieve kracht naartoe kan gaan? Niet alleen maar kijken wat we in het hier en nu hebben, maar wat we in de toekomst kunnen hebben.
Het levert dus ook weer een heleboel op, inderdaad.
Ja.
Of sowieso, maar ik bedoel ook op het punt waarvan je zou denken, hé, maar daar ben je de markt aan beknotten. Dat is dus niet zo zeggen, want eigenlijk maak je op een andere manier de hele taart misschien wel weer groter, alleen met wat andere partijen.
Ja. En je probeert ook die markt dan mee te nemen in een bepaalde richting van innovatie. Dat je zegt van, als jij producten op de markt kunt zetten die gewenst zijn door de mensen en die geen inbreuk maken op onze volksgezondheid, ja, dan ben jij de winner.
Ja. Ja.
Dus dan krijg je die creativiteit. En dat is natuurlijk, dat hebben we met heel veel sectoren gezien. Hè? De autoproducenten die in staat waren om auto's te bouwen, die aan steeds sterkere milieunormen voldoen, dat zijn die overeind blijven. Nou, dat zijn die we willen hebben.
Ja, ja. Is het, nu kijk je naar marktwerking en de rol van de overheid daarin, et cetera. Is een deel van de oplossing, en dan heb ik het nu even over ook het gezonder maken van de bevolking. Is het ook niet het verhogen van kennis? Als je ziet, ja, misschien ben ik heel dom, maar ik leerde pas op mijn 40ste, een aantal jaren geleden, dat klinkt nu echt bizar, maar goed, dat gewoon zo'n vruchtensap, zo'n dubbeldrank, eigenlijk heel ongezond was, zeg maar. Dus ja. Ik dacht op een gegeven moment een tijdje, ik ben gezond, ik dronk elke ochtend 1,5 glas van die dubbeldrank, persik, abrikoos of zo.
Veel vet, veel suiker.
Suiker is natuurlijk bol. Kijk, nu weet ik dat als geen ander, bij wijze van spreken, maar dat is, ja. Maar ik bedoel, dat zijn toch eigenlijk dingen die je op de lagere of de middelbare school gewoon al mee zou moeten krijgen in een aantal lessen per week. En dan heb ik het nu alleen maar over biologie, maar ik ben ook over mentale gezondheid.
Ja, ik denk voorlichting is ongelooflijk belangrijk. Tegelijkertijd zijn we er ook niet met alleen maar voorlichting. Ik vind een heel mooi voorbeeld. Als je kijkt naar het verloop van roken in Nederland. Mm-hmm. En hoeveel er gerookt wordt. Dan is de grote toename van het aantal sigaretten per hoofd van de bevolking begint een beetje mid jaren 50. En stijgt door tot aan mid jaren 80. Begin jaren 50 is het moment dat in Amerika de Surgeon General vaststelt dat roken oorzakelijk longkanker veroorzaakt. En als je naar de statistieken kijkt, zou je denken van oké, nu constateren we dat roken longkanker veroorzaakt. Dus eigenlijk een goed moment om dan, nu weten we dat, om te stoppen met roken. Begon alleen maar meer te worden.
Ja.
Dus ik denk dat zeker voorlichting helpt en bewustwording. Maar uiteindelijk was ook bij roken de doorslaggevende factor dat we de maatschappelijke schade die roken oplevert, mm-hmm. hebben ingeprijsd in de prijs van het roken.
Ja, ja.
En dat zou je dus in mijn ogen ook met andere producten moeten doen. Dat je zegt, oké, als jouw product bestaat bij de gratie dat het een inbreuk maakt op de volksgezondheid, heel veel ultrabewerkt voedsel valt eronder, heel veel frisdranken, energiedranken, ga zo maar door. Maar de productiekosten zijn niet evenredig aan die maatschappelijke schade die het oplevert, dan zal er dus een extra heffing moeten zijn, zodat de productprijs in lijn komt met de maatschappelijke impact daarvan. En dat
dus
is hetzelfde.
Hamburger moet €12 kosten, bij wijze van spreken.
Nee, wat we ook met alcohol hebben gedaan, is dat we op een gegeven moment zeggen, we heffen de accijnzen op, omdat de productiekosten van alcohol, die reflecteren niet de maatschappelijke schade die het oplevert. En dat zouden we dus ook met andere dingen moeten, dat zouden we dus denk ik ook met frisdrank moeten doen, met energiedrankjes. En op een gegeven moment wordt het ingewikkeld, want natuurlijk hebben we voedsel nodig om te overleven. Dus dat maakt het minder clear cut. Maar er is heel veel ultrabewerkt voedsel, wat echt heel ongezond is.
En dan tegelijkertijd zorgen dat gezond voedsel betaalbaar is natuurlijk.
Zeker.
Ja,
dat is natuurlijk ook de uitdaging aan het bedrijfsleven. Kijk, nu is het bedrijfsleven in staat om extreem goedkoop calorieën voor ons te manifesteren. En ik snap ook wel, als je een laag inkomen hebt, dan is de goedkoopste manier om al je calorieën te doen, is ultrabewerkt voedsel. En niet uit de snackbar, maar gewoon uit het vriesvak van de supermarkt. Dat is een hele goedkope manier om je calorieën te voldoen. En wat je natuurlijk wil, is je wilt de markt uitdagen en zeggen van nou, zorg er nou voor dat je voor een soortgelijk prijsniveau gezond voedsel op de markt brengt.
Ja, 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 fair enough. Ik wilde ook nog eventjes, voordat we langzaam alweer gaan afronden, ik zie dat we alweer heerlijk aan het praten zijn, wat alleen maar goed is. Deze podcast gaat natuurlijk over realisme en ook met de optimistische ondertoon. Nou, daar zijn we al goed mee bezig, want je draagt, dat merk ik echt, jij denkt echt mee in oplossingen. Jij wil echt de gezondheid en de gezondheidseconomie natuurlijk. Je kijkt natuurlijk wat breder dan alleen gezondheid. Verder helpen. Ik dook nog even in wat oude data. En dan zie je wel dat, in het vorige gesprek hadden we het er kort over, dat de grote ziektes, daar heeft de mensheid wel enorme stappen in gemaakt. Hè? Ik las nog eventjes. Ja, en nu ga ik indruk maken, denk ik. Ja. Nee, maar ik las het laatste pokkengeval was in Somalië in 1977. Ja. Polio is eigenlijk sinds 2016 echt de wereld uit. Dat heeft ook met massale vaccinatiecampagnes en met andere gezondheidsmaatregelen te maken. Dus we maken, en als je ook kijkt naar kindersterfte, die gigantisch omlaag is gaan, de gemiddelde leeftijd van mensen wereldwijd, ook in ontwikkelingslanden. Dus we maken op gezondheidsgebied als mensen wel enorme stappen inderdaad. Hè. Moeten we daar inderdaad op die manier wel heel optimistisch over zijn? Ondanks de uitdagingen die we dus hebben, zoals net ook besproken.
Ja, absoluut. Kijk, ik denk dat we de gezondheid is gigantisch vooruit gegaan de afgelopen 100, 150 jaar. En daar mogen we heel trots op zijn met elkaar. En als we kijken wat de maatregelen zijn geweest om dat te bereiken, dan waren dat, met alle respect, dan was het niet voorlichten en stimuleren. Dat waren keiharde maatregelen. Dus om die kindersterfte omlaag te brengen, is natuurlijk heel veel geïnvesteerd ook in de zorg rond zwangerschap. Op een gegeven moment is er inderdaad hebben we ook in producten al van begin af aan hebben we die verstevigd. Hè? Dus we hebben voor mij foliumzuur in bepaalde producten gedaan om zwangerschappen beter te begeleiden. Maar we hebben ook een riool aangelegd. We hebben de bestaanszekerheid verbeterd. Dus we hebben echt wel harde maatregelen genomen om dat te doen. Op een gegeven moment in de VS is er ook fluoride aan het water toegevoegd om de mondgezondheid te verbeteren. Dus dat waren allemaal geen halfzachte maatregelen. En ik denk dat we dat ook naar de toekomst toe, hoe bereiken we dus echt weer een vooruitgang en een versteviging van gezondheid? Want nu zie je dat er toch wel vanwege onder andere overgewicht vanaf veel zitten, toch de gezondheid wel weer onder druk staat. En dan denk ik dat we een beetje terug moeten gaan naar die spirit die we daarvoor hadden. Dat we echt wel stevige maatschappelijke maatregelen nemen met elkaar om daar te komen.
Dus de rol van de overheid is daarin cruciaal waarschijnlijk.
Nou, ik zie het ook de rol als ons gezamenlijk als samenleving. Ja, dus wordt er een soort tweedeling gemaakt. We hebben de overheid en de samenleving. Maar die overheid die scheppen wij als samenleving om bepaalde dingen voor ons te regelen. Die we als individu allemaal niet kunnen regelen. Om een level playing field te creëren. Om bepaalde grote infrastructurele investeringen te doen. Dus ik denk dat we ook naar het beeld toe moeten dat die overheid, dat zijn wij zelf, dat zijn afspraken die we met elkaar maken. En de overheid ziet erop toe dat we die afspraken die we met elkaar hebben gemaakt, dat we die ook naleven.
Ja, helder, helder. Hey, Jochem, ter afsluiting. Ik vraag altijd twee of drie verandertips. Of in ieder geval, noem het voor mij wat adviezen ter vooruitgang, zeg maar, op het gebied waar ik met degene over spreek. Je hebt denk ik al wel wat genoemd in de podcast, maar zou je die nog heel kort, concreet kunnen noemen? Welke jij ziet?
Zeker.
Welke jij het belangrijkst vindt?
Als ik kijk naar waar we het over gehad hebben, is ik denk dat als we echt gezondheid willen vooruitbrengen, dan gaat het erom dat we de vrijblijvendheid van het gezondheidsbeleid en het preventiebeleid eraf halen. Dus echt die gezondheidsdoelen verankeren in de wet en met elkaar erop gaan sturen. Ik denk als we die transitie willen maken van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, dat we duurzaam moeten investeren in het kunnen monitoren van de gezondheid. Dus dat we dingen als lifelines en ook andere biobanken en cohorten veel meer onderdeel maken van de structuur om dat te doen en daarmee ook duurzaam financieren. En ik denk, als concrete maatregel zou ik zeggen van we moeten in ieder geval aan de lat staan om gewoon die best buys van de WHO te introduceren. Weet je, dat zijn maatregelen die liggen op de plank. Daarvan weten we dat ze functioneren. Dat zou het eerste moeten zijn wat we moeten doen. Of ook dan het ministerie erop aanspreken van maar waarom doen we dit eigenlijk niet? De gezondheidsuitdagingen zijn dusdanig dat wij vooralsnog niet in staat zijn gebleken om die doelen van het preventieakkoord te halen. Deze maatregelen liggen op de plank. Waarom doen we die niet?
Ja, helder. Niet alleen doelen, ook doen.
Ja.
Oké. Sorry, je bleef even hangen volgens mij bij mij in ieder geval. Ja, helder. Jochem, ik vond het erg leuk gesprek. Heel leerzaam. Ik hoop voor de luisteraars ongetwijfeld denk ik ook heel leerzaam. En dank voor je, ik wilde zeggen voor je komst. Ja, voor je komst in deze Riverside-omgeving. Maar tot snel. Ja.
Dankjewel. Hartstikke mooi.
Bedankt voor het luisteren naar The Next Move. Wil je op de hoogte blijven van alle afleveringen? Abonneer je dan via Spotify.